Goedemorgen allemaal. Geweldig, ik ben helemaal overweldigd. Ik zat heerlijk te genieten van de getuigenissen. En zo eenvoudig kan het zijn, hè? Dat je Gods aanwezigheid ervaart en dat je intens gelukkig bent. En dat de liefde van God door zijn geest in je werkt. En dat misschien de omstandigheden helemaal niet zijn om over naar huis te schrijven, maar dat je toch blij kan zijn en dat je een zegen kan ervaren. Geweldig. Ik zit iemand zijn papiertje hier te verkreukelen. Ga ik eventjes anders doen. Zo, ja. Even kort over onszelf. Esther zit op de eerste rij. Daar ben ik al bijna 22 jaar mee getrouwd. Dan denkt hij van hoe oud is hij dan? Ik was 23 toen ik trouwde, dus ik ben nu 45 jaar. En we zijn dik 4 jaar al in Amsterdam. We hebben een rondje Nederland gemaakt. Ik heb in Gouda meegewerkt in de gemeente. Ik heb in Heerenveen bijna 10 jaar als voorganger gewerkt. En vijf jaar geleden werden we gevraagd om in Amsterdam de gemeente te komen leiden. En we hebben dat echt ervaren als een volgende stap die de Heer met ons leven wilde doen. En dat is geweldig om dat mee te maken. We zijn samen, we hebben geen kinderen. Sommige mensen vragen dat dan achteraf altijd nog. Maar ja, we hebben daar ook onze weg in gevonden. We hebben er vrede mee. We willen de Heer danken voor alles wat we wel hebben gekregen. En God is goed. Ja, ik ken Jan en allebei van voorgangersontmoetingen. En we komen elkaar af en toe eens tegen op een conferentie. Dus gemiddeld zien we elkaar 1 keer in de maand, soms iets vaker. We vergaderen tegenwoordig een beetje met elkaar om ook te kijken of we weer een fijne opleiding voor onze beweging kunnen ontwikkelen. En dat is dan goed. Ik geniet van je intensiteit, Jan. En je enorme enthousiasme om te gaan studeren en om echt ook een zegen voor anderen te zijn. Fantastisch. En ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn om te spreken. En ik moet eerlijk bekennen, we hebben het een keer over gehad dat ik ook over het huwelijk en over relaties sprak. En dat ik dat aan Jan vertelde. En ik zei, nou, het is wel fijn om dat ook in mijn gemeente een keer te doen. En ik heb echt de Heer gevraagd van, moet ik dat doen? En ik had nog wat andere dingen dat ik dacht van, dat zou ik ook kunnen doen. En ik dacht, nee, ik moet toch echt over de huwelijksrelatie gaan spreken. En nou, wij zijn 22 jaar getrouwd. Wie is er langer dan 22 jaar getrouwd? Oké. Meer ervaring in de zaal. Fantastisch. Wie is er meer dan 40 jaar getrouwd? Ja, kijk eens even. Kijk, er zijn mensen meer dan 40 jaar getrouwd. Oké, geweldig. Ik heb een stelling om mee te openen. Ik zit hier helemaal ingebouwd, jongens. Ik heb een stelling om mee te beginnen. En dat is, christenen zijn de beste huwelijkspartners. Wie is het daarmee eens? Christenen zijn de beste huwelijkspartners. Wie zijn het daarmee eens? Oké. En voor degenen die niet getrouwd zijn, er zijn natuurlijk ook mensen die niet getrouwd zijn. Christenen zijn de beste vrienden. Is dat zo? Ben jij een goede vriend? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Ja. We gaan eens kijken of dat klopt. En ik wil dus vertellen over het huwelijk, maar als je niet getrouwd bent, of nog niet getrouwd bent, of je bent getrouwd geweest, om welke andere reden dan ook, luister gewoon mee en plaats het ook in alle andere relaties. Want het huwelijk is uniek in de zin dat je alles met elkaar deelt, maar met een vriend of een vriendin deel je natuurlijk ook heel erg veel. En dus die principes gelden voor elke relatie. Maar het huwelijk is uniek in die zin dat je dus ook je hele privé 24 uur per dag altijd op elkaar aangewezen bent, aan elkaar gegeven bent, elkaars nukken moet hanteren. Elkaars zwakheden moet aanvullen. Dat je ook je eigen zwakheden moet toegeven. En in het huwelijk is dus zowel een publiek gebeuren. Hè, we zijn heel vaak als man en vrouw, zijn Esther en ik ook, in plaatsen waar we publiek samen als echtpaar optreden, aanwezig zijn, onze meeleven tonen, in familie, et cetera. En tegelijk is het een privé gebeuren. En het gevaar is heel groot dat het publieke gebeuren heel mooi lijkt, maar dat het privé niet zo geweldig is. En dat we dat ook proberen op te poetsen. Ik denk dat ook in de media we dat zien, dat de buitenkant die blinkt en het is mooi en mensen zijn mooi aangekleed en een big smile en oh, die mensen zijn gelukkig. En heel af en toe dan kom ik bij de tandarts en dan ligt daar zo'n privé. En dan hoor je alle bagger dat ik denk van nou ja, gelukkig heb ik geen privé thuis. Maar dat is toch heel erg eigenlijk. En we merken ook dat in de wereld dat eigenlijk het plaatje is. Aan de ene kant van, oh, die is weer getrouwd. En oh, wat fantastisch, iedereen is enthousiast. En dan na een paar jaar dan gaan mensen scheiden. En zeggen mensen eigenlijk bij de koffie, ja, dat had ik wel gedacht. Dat is toch verschrikkelijk. We willen die unieke huwelijksrelatie willen wij tot een zegen zien komen. En ook vriendschappen mogen tot een zegen zijn naar buiten toe. Maar ook als je echt eens even een goed gesprek hebt over dingen waar je niet met iedereen over praat. En het huwelijk is uniek omdat het een ontwerp van God is. Het huwelijk is een ontwerp van God tussen één man en één vrouw. En in de wereld wordt het huwelijk gekaapt door allerlei mensen die het huwelijk wel een gezellig, een leuk, grappig iets vinden. Om een of andere reden. Maar het huwelijk is maar voor één combinatie geschapen. En dat is voor één man en voor één vrouw. En dat wil ik toch duidelijk gezegd hebben in deze tijd. Laten we ons niet laten verwarren door allerlei dingen, allerlei rechten die worden opgeëist in deze maatschappij. Het huwelijk is uniek. En ik heb daar een prachtig citaat van mezelf. Ik denk, ik moet hem opschrijven. Het huwelijk is de verstrengeling van één man en één vrouw die elkaar vertrouwen en zich daarom volledig aan elkaar overgeven en zich aan elkaar toewijden. Zal ik hem nog een keer lezen? Het huwelijk is de verstrengeling van één man en één vrouw die elkaar vertrouwen en zich daarom volledig aan elkaar overgeven en zich aan elkaar toewijden. Wie is daarmee eens? Ja, geweldig. Ik heb in het midden van mijn preekblaadje, ik heb altijd gewoon een kliederblaadje eigenlijk hoor, maar staat face to face. En een relatie van een huwelijk is een relatie face to face. Je moet elkaar blijven aankijken, je moet elkaar zien, je moet eigenlijk elkaars mimiek lezen, elkaar leren aanvoelen. En heel vaak zijn vrouwen daar beter in dan mannen. Wij zijn niet zo goed in het oppikken van hints. Zeg het even letterlijk alsjeblieft, zeg ik dan wel eens. En wij moeten altijd dingen aanvoelen dat onze vrouw heel logisch vindt dat we dat aanvoelen. En dan voelen we dat niet en dan zijn ze ineens helemaal gepikeerd. Dat we iets niet hebben opgepikt. Ja. Maar face-to-face zijn is elkaar in het oog hebben. Dat is wat ik ermee wil zeggen. En het huwelijk veronderstelt dus overgave. En overgave veronderstelt kwetsbaarheid. En ook dat, als je een diepe relatie met iemand wil, een diepe vriendschap, dan zul je op een bepaald moment kwetsbaar moeten worden. Dat is een proces waarin je groeit om je over te geven. En intimiteit, dat is face-to-face zijn. Dat is een emotionele eenheid. Als het met één goed gaat, zelfs de Bijbel zegt zelfs over geloofsgenoten, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Hoeveel te meer in een huwelijk. Als je partner leidt, dan leid je daaronder. Als je emotioneel niet goed in je vel zit, dan heb je daar ook als partner zelf, ja, dan vind je dat toch wel vervelend, moeilijk, lastig. En je wil daarin ook proberen dat weer recht te krijgen. Je bent een eenheid in hartszaken. Je bent een eenheid in intellectuele gesprekken waar je meningen uitwisselt, waar je over leuke dingen praat. En je bent uniek voor het huwelijk ook een fysieke eenheid, een intimiteit, lichamelijk. En in Genesis staat dat Adam en Eva, ze waren naakt, maar ze hadden geen schaamte. En dat gaan we eerst maar eens even lezen, want dat ben ik vergeten. Genesis 2, daar staat Genesis 2 vers 21. En we weten dat God de hemel en de aarde schiep en hij schiep Adam. En dan ziet Adam al die dieren langskomen en hij ziet ze allemaal 2 en 2. En God is heel slim. God creëert een behoefte. Adam denkt, jongens, ze zijn allemaal met z'n tweeën, ik ben alleen. En dan zegt God, ja, het is ook niet goed dat de man alleen is, de mens alleen is. En dan staat er in Genesis 2, toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. De eerste operatie. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. En dan staat er in mijn vertaling, de herziene Statenvertaling, staat het ineens even buiten de lijn. Dat betekent dat hier staat een stukje poëzie. En Adam die begint eigenlijk te zingen, te jubelen. En hij zegt, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En wij zouden als Pinksterchristenen zeggen, als Adam Pinksterchristen was, zou hij zeggen, halleluja, prijs de Heer. En dan zegt de Bijbel, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En dan staat, en zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Misschien moet je even je ogen dicht doen en je proberen voor te stellen, hoe is dat geweest? Adam en Eva in een complete rust, in een omgeving waar alles geweldig is, waar alles, je hoeft niet meer te tuinieren. Ik hou niet van tuinieren. En die vruchten die groeien gewoon zo van de bomen. En Adam en Eva die lopen daar in hun blootje. En dat is niet vreemd. Ze schamen zich niet voor elkaar. Hoe is dat geweest? Dat kunnen we ons eigenlijk bijna niet voorstellen in de wereld waarin wij leven. En als er iemand, één stel face-to-face was, dan waren dat Adam en Eva. Ze konden naakt voor elkaar staan, elkaar recht in de ogen kijken. En ze waren zich letterlijk van geen kwaad bewust. Wauw. Dat is vertrouwen. Volkomen vertrouwen. Maar we weten dat het vertrouwen gebroken is. En daarom moet ik ook lezen uit Genesis 3. Want we weten dat Eva zich heeft laten verleiden. En Adam ook. En ze hebben gegeten van die verboden vrucht. Of het een appel was. Of een Granny Smith. Of een stoofpeer. Ik weet het niet. Ik weet niet eens of het lekker smaakte. Maar in ieder geval was het een grote ellende. En Adam en Eva die aten en er was een zondeval. En dan komt het gevolg. Als je dan dat contrast ziet binnen één hoofdstuk. Dat Adam en Eva zich niet voor elkaar schaamden. En dan in Genesis 3 vers 7 er staat. Toen werden de ogen van beiden geopend. En zij merkten dat zij naakt waren. En wat deden ze? Ze vlochten vijgenbladeren samen. En maakten voor zichzelf schorten. Waarom? Omdat ze zich ineens voor elkaar schaamden. Ze werden een beetje angstig. Ze werden bang voor elkaar. En dan lezen we in vers 10. Daar komt God en die roept Adam, wat ben je? En dan staat in vers 10. En Adam zei, ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bevreesd, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. Dus ineens is het over met de idylle en ineens is het face-to-face met elkaar, maar ook het face-to-face met God is voorbij. Het is alsof er een enorme bom op de Hof van Eden is gevallen en niets is meer hetzelfde. Er is een ravage. De mens is niet meer face-to-face met God en in de plaats van die complete vertrouwenssituatie is daar angst. En er komt verharding en je gaat je verschuilen. En er is een besef van kwetsbaarheid waar een ander misbruik van kan maken. En als we dat verhaal van Genesis 3 dan lezen, het gesprek met God, dan zien we dat de schuld wordt afgeschoven. Wordt afgeschoven. De vrouw die zegt van, ja, ik heb van de... Of de man die zegt, ik heb van de vrouw gekregen, dus ja, het is haar schuld. En het is ook nog de vrouw die ik van u heb gekregen. Oh, Adam. Oeh. En dan zegt de vrouw, wacht even, wat jij kan Adam, kan ik ook. Want het komt door de slang. Hij heeft het gedaan. Het is niet mijn schuld. Zie je wat angst doet? Het is niet mijn schuld. En dat in een relatie kun je ook zo snel hebben van, ja hoezo, wat heb ik nou weer fout gedaan? Ik ben ook getrouwd en ik doe het ook hoor. En je kunt soms kribbig worden om dingen, omdat je denkt van, ja, je geeft mij weer de schuld. Ik zal het wel weer fout hebben gedaan. Het kan een mechanisme worden in je relatie. En dat is angst. En je voelt je kwetsbaar. En je denkt van, ja, maar geef mij nou niet de schuld. Oké, laten we proberen het op te lossen. Maar meestal ben je daar nog niet eens aan toe. En dan komt, angst heeft te maken met het oordeel en de schuld. Je schuldbewustzijn. En daar leven wij vandaag de dag in. En zeker als we zonder Jezus leven. En dan vind ik het zo mooi dat het evangelie al eigenlijk duidelijk wordt in Genesis, want in 3 vers 21, daar lezen we het volgende. Genesis 3 vers 21, daar staat. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. God maakte van huiden van dieren, dus daar moest een offer voor gebracht worden, maakte hij die kleren om Adam en Eva te kleden. God herkent hun probleem en hij bedekt hun schaamte, zou je kunnen zeggen, hun naakte lichaam, want hij erkent dat dit een probleem is in de staat waarin zij zijn. Dat is een vorm van genade. Dat God zegt, oké, we gaan zorgen dat dit onder controle komt. Maar dat is de eerste stap van God. Maar hij komt in de nood, komt hij tegemoet aan de mens. Maar wat ik nog veel mooier vind, want het boek van God begint hier nog maar. En het hele boek van God, het hele woord van God is tot zegen. Want God gaat verder. God laat het hier niet bij zitten. Hij denkt niet van, nou jongens, ga maar naar de CNA, kopen een leuk jurkje en dan zijn we van het probleem af. Nee, God zegt in Jesaja hoofdstuk 61, in vers 10, Jesaja hoofdstuk 61 vers 10, daar jubelt de profeet. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want, en nou komt het, hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt, was net een woord over de bruid, en met priesterlijke hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. Fantastisch. Bekleed met gerechtigheid. God heeft, nadat hij een dierenvel gaf om de schaamte van en de angst van de mens te bedekken, geeft hij een kleed van gerechtigheid. En daarmee wist hij die hele zondeval voor ieder die op Jezus vertrouwt uit. Dit is een prachtige profetische boodschap, natuurlijk voor het volk van Israël. Maar het is een messiaanse boodschap waarin de Heer Jezus rechtvaardigheid voor ieder mens bewerkt. En dus kunnen we door de Heer Jezus weer opnieuw face-to-face met God zijn. We kunnen weer die relatie met God aangaan. Want de angst van God, zoals Adam zich verstopte voor God, is overbodig. Want Jezus heeft de schuld gedragen. Hij heeft de schaamte op zich genomen. Hij heeft alle straf op zich genomen. En wij hebben nieuwe kleren gekregen. En we kunnen zo onbevangen voor de troon van God komen. We kunnen face-to-face met God zijn. We hoeven niet onrustig te worden van de aanwezigheid van God. We hoeven niet bang te worden voor de aanwezigheid van God. We hoeven niet weg te vluchten als we zijn stem horen. Maar we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben uw dienstknecht. Wat wilt u mij zeggen? Wat mag ik voor u doen? En vanuit dat punt geloof ik, als ik even terug mag komen op de stelling waar ik mee begon, dat een christen die face-to-face met God leeft een hele goede huwelijkspartner kan zijn. En in het huwelijk is dat vertrouwen niet een vanzelfsprekendheid. Dat moet je bouwen. Je moet leren vertrouwen en je moet vertrouwen bouwen. En eigenlijk wil ik je daarom ook een vraag meegeven om vanmiddag misschien nog even over na te denken. Ben ik betrouwbaar? Ben jij betrouwbaar? Ben jij voor je vrienden, voor je vriendinnen, voor je partner, ben je betrouwbaar? Ben je ter goede trouw? En heb ik bijgezet, ook al ben je ter goede trouw, dan mag je net zo goed nog wel eens een keer een foutje maken. Want dat gebeurt in deze wereld. Maar dat mensen weten, joh, er was even een vergissing, maar ik vertrouw die persoon blind. Is toch geweldig als vrienden, mensen die je beter kennen, dat ze zeggen, nee, die persoon die durf ik mijn huissleutel te geven, die durf ik zelfs mijn pincode te geven, met de pas erbij. Dat gaat gewoon goed. Ben jij betrouwbaar? En don't try this at home. Ik bedoel, je hoeft niet je pincode en je pas weg te geven. Maar bij wijze van spreken. En dat vertrouwen, dat gebaseerd is omdat je gebleken bent een betrouwbare persoon te zijn. Maar om dat te kunnen zijn, moet je eerst kwetsbaar zijn. Want iemand die je niet kent, vertrouw je niet zo goed. En in een huwelijk, en nou Jan zal het misschien ook met me eens zijn, wij spreken natuurlijk vaak met mensen die vaak al een beetje gestrand zijn in hun huwelijksrelatie. En dan merk je dat er zoveel dingen zijn en dat er eigenlijk alleen nog maar wantrouwen is. Dat er alleen nog maar een soort angst is dat er misbruik van de partner wordt genomen. Dat iemand niet open is. Je moet kwetsbaar durven zijn. Laat je hart zien. als je een relatie met iemand wil aangaan, of je nou een diepe vriendschap wil bouwen of een goed huwelijk, je zult je hart moeten laten zien. En ik ben de eerste om te zeggen, ik vind dat best moeilijk. Toen ik net getrouwd was met Esther, kwam ik thuis en dan zaten we aan tafel en hadden we een drukke dag gehad. En over het algemeen was ik gewend de vraag, hoe was je dag? Zoiets. Maar Esther is wel een unieke vrouw. Ja, misschien ook wel niet hoor. Misschien zeggen van nou, dat vinden misschien alle vrouwen wel heel normaal. Maar mijn vrouw, die kwam na een drukke dag, waar ik eigenlijk zo soms echt blind doorheen gegaan was om zoveel mogelijk mijn dingen te doen, zei Esther, hoe voel je je? En die vraag vond ik heel erg lastig te beantwoorden. Kennelijk leefde ik in het begin van ons huwelijk niet zo heel dicht bij mijn gevoel. En ik kon daar soms heel geïrriteerd over zijn. Hoe voel je? Ja, ik voel me goed. Ja, is goed, weet je wel. Maar we moeten leren ons hart te laten zien. En soms moet je eerst eens gaan kijken, hoe ziet het er eigenlijk uit, dat hart van mij? Hoe werkt het eigenlijk van binnen? En sommige mannen hebben dat echt niet geleerd. Hè? Mannen moeten stoer zijn, mannen huilen niet, mannen zeuren niet. Mannen gaan gewoon door. Op de automatische piloot is noods, maar we gaan door. En het is goed om kwetsbaar te zijn, mannen, in het huwelijk. En open te zijn over je wensen en je verlangens in een relatie. En we hebben vanavond een aantal jonge stellen die gaan trouwen. En dan bespreken we ook bepaalde zaken met hen. Maar face-to-face zijn, dat is open zijn en eerlijk en kwetsbaar zijn. En vertel dan de dingen waar je naar verlangt in je huwelijk. En ik wou zeggen, als je denkt van dat doe ik niet, dan wil ik vragen waarom niet. Misschien is dat al een spoor van angst hoe je partner gaat reageren. Dat zal ze belachelijk vinden. Dat zal hij belachelijk vinden. Dat zal hij nooit accepteren. Dat zal hij vreemd vinden. Hij luistert niet eens. Zij luistert niet eens. Dus er zijn soms van die mechanismen. Neem je de tijd om te luisteren naar je partner? En niet alleen van ik heb gehoord wat je zegt, maar ook door te vragen. Hey, waarom? Hoe dan? Oh, goh, wat raar. Wat vervelend voor je. En empathie, medeleven te tonen. En ik weet, het leven is soms druk, maar het is soms ook heel belangrijk om bewust tijd apart te maken. Ik ben als voorganger, heb ik op maandag vrij. En andere voorgangers, hoor ik wel, die hebben op dinsdag, woensdag of donderdag vrij, maar niet op zondag en ook niet op zaterdag. Maar wij hebben op maandag dan altijd, is eigenlijk onze prioriteit om tijd met elkaar door te brengen. En soms is het een paar uurtjes, maar meestal vinden we het heel fijn om erop uit te gaan, de natuur in te gaan. En dan praten we 100 uit. En als we uitgepraat zijn, dan brengen we het bij de Heer. En dan gaan we heerlijk een kop koffie met appelgebak of zoiets eten. En dan gaan we weer lekker naar huis. En dan hebben we gewoon een goede tijd met elkaar gehad. En dan weten we weer wat er in onze harten speelt. De dingen waar we mee worstelen, de dingen waar we naar verlangen, de dingen die we missen, de dingen die we van elkaar verwachten, de dingen die we van elkaar nodig hebben. Hoeveel tijd breng je dus samen door? Want het is wel leuk om te zeggen, nou, je moet luisteren. Maar als je heel weinig tijd hebt samen, en als je niet je even kunt afbaken voor al die andere mensen en al die andere taken en al die verplichtingen in je leven, je zegt van nee, dit uur, of deze avond, of deze middag, of deze hele dag, is voor jou en mij. Dat is zo'n enorme verdieping dat je echt kan luisteren en door kan praten en door kan vragen. En dat is gewoon iets waar we heel erg van genieten. Dat we na zo'n dag ook zeggen van hé, ik laat hier helemaal van op. En dan hoeven we echt niet naar een pretpark of naar dure dingen toe of zo. Soms nemen we gewoon een lunchpakketje mee. Het is gewoon die tijd die je met elkaar hebt. En het is heel belangrijk dat je je dus veilig voelt bij je man en bij je vrouw. En waarom voel je je veilig? En waarom misschien niet? Het is goed om over na te denken. En als je je niet veilig voelt bij je partner, dat kan. Vraag dan hulp. Vraag dan hulp om uit die impasse te komen. En zeg van, joh, het werkt voor mij niet, Ik ben een beetje op slot geraakt, want ik ben zo vaak teleurgesteld in situaties. En ja, natuurlijk komt dat ook door jou, maar het komt misschien ook wel door mij. Mijn vrouw en ik hebben ook daarin hulp gehad. Dat is al jaren geleden, maar ik ben zo dankbaar. Weet je, mannen zijn wat dat betreft vaak een beetje. Ik heb het idee dat mannen het gevoel hebben dat relaties automatisch goed moeten zijn. is vaak ook de ervaring die ik heb als mensen bij me komen praten die in een huwelijksprobleem zitten. Je kan bijna van het gezicht van die man aflezen, ja, zij heeft een probleem, ik niet. En het is niet waar. Het is niet waar. En ik ben zo blij dat ik naar een therapeut ben gegaan. En ik kom echt uit een milieu waar als je op een verjaardagsfeestje, als iemand weet van je gaat naar de psycholoog. Nou, dan wordt al bijna de conclusie getrokken dat je hartstikke knettergek bent. We gaan naar een therapeut. Oh, ben je niet goed dan? Ja, ik ben wel goed. Maar ik wil nog beter worden. Ik wil een hele goede echtgenoot zijn. Ik wil leren hoe het zit, want ik snap het af en toe niet. Ik wil even kijken wat er eigenlijk misgaat tussen mijn vrouw en mij. En we hebben dat samen gedaan. En het is een zegen geweest. En daarom zit mijn vrouw nu te lachen op de voorste rij. Ze is heel dankbaar dat we dat hebben gedaan. Want het probleem lag ook aan mijn kant. Waar twee mensen een probleem hebben, moet je samen de oplossing zoeken. En het is zo belangrijk om een veilige omgeving te creëren. En als je kinderen hebt, wauw, wat ben je een zegen voor je kinderen als je als partners ook veilig bij elkaar bent. Dat je elkaar zegent en dat je positieve woorden spreekt in plaats van negatieve. Dat er geen muren zijn, dat er vrijheid is. En dat papa en mama op één lijn zitten. Dat is geweldig. Maar je moet bereid zijn om daaraan te werken. Want begin je met een huwelijk, dan heb je er een extra job bij. Maar het begint bij kwetsbaar durven zijn en jezelf te durven laten zien. En als die sfeer er niet is, als die veiligheid er niet is, dan is het gewoon heel moeilijk. En dan heb je hulp nodig om te snappen waarom iets moeilijk is voor je partner of voor jezelf. Nou, liefde bloeit alleen op in vrijheid. Liefde is alleen maar mogelijk als je een vrije keuze hebt. Liefde kan niet gedwongen worden. Liefde kan niet gekocht worden. Liefde kan niet afgeperst worden. En daarom wil ik zeggen voor alle huwelijkspartners die nu denken van we gaan nog even wat huiswerk doen. Ja, dat is huiswerk voor jezelf. Want ook in huwelijken kan het zo zijn dat je naar huis gaat met een lijstje. Misschien heb je aantekening gemaakt. Dat je het aan je partner geeft. Heb je wel gehoord wat er vandaag gepreekt is? Ga je er wat aan doen? Nee. Het is een opdracht voor jou. Voor jou als vriend, voor jou als partner, voor jou als man, voor jou als vrouw. Kies zelf om lief te hebben en open te zijn en eerlijk te zijn en kwetsbaar te zijn. Want als kind van God heb je de grootste potentie, de grootste mogelijkheid om de beste partner in het leven te zijn. In een huwelijk en in een vriendschap. God is goed. En begin dus ook met face-to-face met God te zijn. Maar als je een goede vriend of vriendin hebt en als je een goede huwelijksrelatie hebt, is het ook belangrijk om samen face-to-face met God te zijn. Want daar is eigenlijk die situatie waar niet meer die angst is, waar je naakt mag zijn, waar je onbevangen mag zijn. En dat je daar een correctie mag ontvangen waar je van weet het is uit liefde en het gaat mij opbouwen, het gaat mij tot een goed persoon maken. Gaat mij tot een goede echtgenoot maken. Gaat mij tot een goede vriend, vriendin maken. Want daar bij de troon van God, daar is al dat andere wat daar probeert invloed op te hebben. Alle meningen in de wereld, alle media, alle gekkigheid die je in je hoofd kan halen, die wordt daar weggespoeld. Omdat we bij het kruis, bij de Heer Jezus, dan hebben we die mantel van gerechtigheid. Zeggen van, oh, oké, ik mag verder groeien. Maar er wordt niet een wijzend vingertje naar me uitgestoken. En ik wens jullie dat allemaal toe. En ja, misschien is het goed om op dit moment ook een moment van toewijding daarin te hebben. Dat je zegt van ik wil gewoon een goede vriend, een goede vriendin. Ik wil een goede echtgenoot. Ik wil een goede partner zijn voor mijn partner. En ik weet niet hoe de huwelijken zijn. Ik kan niet achter voordeuren kijken. Ik weet niet wat jouw stille verdriet is. Ik weet niet wat jouw grote verlangen is. Maar laten we het bij God brengen. Laat op dit moment gewoon dat wat je gehoord hebt. Dus je zegt van er zitten dingen in, daar moet ik wat mee of daar wil ik wat mee. En ik ben eigenlijk niet zo iemand die zo vaak mensen naar voren roept. Maar ik wil gewoon graag dat we onze hoofden buigen, dat we hiervoor bidden. En ik wil een moment van stilte nemen, dat je zelf even over nadenkt. Zegt van Heer, dit wil ik in uw hand leggen. En dan ga ik voor jullie allemaal bidden. Vader. We buigen onze hoofd en we bidden. Heer Jezus, u kent onze harten. U weet wat er gezegd is, wat er gedacht is, wat voor uw troon is gebracht in stilte. Heer, we verbreken iedere gedachte dat we leven in een gebroken wereld en dat we dus maar tevreden moeten zijn met een gebroken huwelijk. Met een gebroken vriendschap, met een gebroken relatiepatroon. We verbreken die leugen. We verbreken de leugen dat de relatie met u hierdoor onmogelijk wordt. We verbreken ieder schuldgevoel. Heer, we willen u danken dat we bekleed zijn door de Heer Jezus met een mantel van gerechtigheid. Dat er geen aanklacht is, maar dat er pure liefde is. Vrede voor uw troon, Heer. En ik bid u voor iedere relatie, voor iedere partner, voor ieder persoon. Dat de vrede voor uw troon hun deel mag zijn op dit moment. Heer, en ik spreek zo iedereen vrij van zijn schuldgevoel. Heer, dat ook daar dingen die beleden moeten worden, dat ze beleden zullen worden. Heer, en dat de volkomen vrijheid in u, Heer, ook een vrijheid zal zijn om jezelf te durven zijn bij degene die je het meest lief hebt. Degene waar je het meest naar verlangt. En dat de eenheid in de relaties, de eenheid in huwelijken, zal worden gebouwd, versterkt, verstevigd, verdiept. Heer, zegen zo deze gemeente, zegen ieder huwelijk, zegen ieder gezin, Heer. Dat de heelheid van het face-to-face zijn een getuigenis mag zijn voor familie, vrienden, kinderen, buren in deze wereld. Heer, dat het huwelijk, die unieke ontworpen relatie van u tussen man en vrouw, bovenaan zal staan. Dat eraan gewerkt mag worden. Dat erin geïnvesteerd kan worden. En dat ieder ook die creativiteit van u ontvangt. Om in het hectische leven wat veel mensen ervaren. Om daar een rustpunt te hebben. Om de diepte samen in te gaan. Heer, ik bid u, Heer, dat u deze relaties herstelt. Dat het eenheden mogen zijn in geest, ziel en lichaam. En dat u uw glorie daarover laat schijnen. Dat er vreugde zal zijn. En dat geen enkel huwelijk een last zal zijn. Maar dat er ieder huwelijk een bron van vreugde zal zijn. Ik bid u dat voor deze gemeente, voor ieder die tot deze gemeente behoort. En ook voor degenen die hier misschien nu niet zijn. Misschien wel omdat er spanning is. Heer, we weten het niet. Maar u weet alle dingen. En ik bid u, Heer, dat u een stroom van zegen geeft in deze gemeente. Door uw krachtige hand. Halleluja. Amen. Amen.